is 2 februari 2021. Welkom in Podcast. Ik ben Rico Brouwer. Op weg naar Appingedam, naar ons land, ons lu. In Nederland in 1959 werd aardgas gevonden. En in 1986 was daar een grote aardbeving van 3 op de schaal van Richter. Er zijn tientallen en dan honderden en nu meer dan 1000 aardbevingen geweest in dit gebied. En tot het punt dat het de mensen die hier wonen tot wanhoop dreef. Ze gingen in hongerstaking in de winter van 2018. Toen was ik hier ook, dus 3 jaar geleden. Dit verhaal gaat veel verder dan wat je op de televisie hoort. Dus dat ga ik maar eens met mijn eigen ogen bekijken.
Mijn naam is Tineke de Vlausklip.
En waar zijn we hier, Tineke?
We zijn hier in Appingedam in de Solwerestraat bij ons land, ons lu. En wij zitten hier al 3 jaar. We zijn begonnen op dat hongerstakingskamp. Maar we zitten hier al 3 jaar. En Albert heeft in al die jaren zoveel materiaal opgeduikeld. Ja. Dat wij vinden van het moet maar eens een keer naar buiten gebracht worden. In het begin hadden we zoiets van laten we dat maar voor ons houden. Want anders breekt hier dikke paniek uit in de provincie. Maar aan de andere kant zijn we nou zo ver van ja, maar de mensen hebben ook het recht om te weten wat hier gebeurt.
Oké, laat ik het samenvatten. Want dat was ook mijn eerste introductie. Ik wist al van aardbevingen in Groningen. En toen hoorde ik van de muzikant Harry Loco dat er hier een hongerstakingskamp was. En hij zei, nou kom ook, ik ga een liedje spelen.
Ja.
En ik naar Appingedam, wat 2 uur vanaf het midden van Nederland weg is, zeg maar. Ja, ja. En er waren van zo'n zeecontainer of wat.
Ja.
En een tent. En dan zaten mensen in hongerstaking in de winter 2018.
Begin 2018. Weer koud.
Ja, het was echt koud, ja. En maar een van de vragen die ik toen aan jullie had, van nou, wie komen hier langs dan? Want dat is waar ik op trigger. Van, ja. Is de politiek hier? Is de pers hier? En ik herinner me ook nog wel dat je zei van nou, de politici uit Den Haag hebben we hier niet gezien.
Nee, maar Sandra is toch geweest?
Ja, Sandra is, Sandra Beckerman is als enige daar geweest. Er zijn wel wat burgemeesters geweest. Ja. Maar voor de rest niet. Ja.
Toen, begin 2018, deed ik nog niet wat ik nou doe met die cameraatjes en podcast en al dat. En dat is in die zomer begonnen. Ik was wel in het Tweede Kamergebouw, waar Wiebes toen was de minister voor die lege zaal met die tribune vol Groningers.
Ja.
Jullie waren met bussen volgekomen.
Ja.
En volgens mij om te kijken van oké, als het hier moet gebeuren vandaag in deze zaal, dan willen we dat wel van dichtbij meemaken. En na afloop, ik herinner me ook dat mensen toen tegen mij zeiden van ja, misschien moeten we de volgende keer maar niet in de bus, want hier in deze zaal gebeurt het ook niet.
Nee.
Mensen waren teleurgesteld.
Ja.
De overheid doet nog altijd zijn uiterste best om de boel ernstig te verdragen.
Ja. En verdelen.
En dat verdelen en heerst te brengen.
Ja.
Maar vertel dan.
Vooral de mensen. Als de mensen in een situatie zitten zoals het men hier in Groningen het overkomt. Men voelt zich niet veilig in de huizen. Men zit dan wel met scheuren. Maar die scheuren, we zeggen altijd die scheuren, die worden wel gerepareerd. Dat gaat goed. En dat niet binnen een jaar klaar is, dat weten we ook allemaal wel. Dus dat is het punt niet. Maar in al die jaren is het compleet het vertrouwen wat wij toch moeten hebben bij de volksvertegenwoordigers, want dat zijn het niet meer en niet minder. Dat vertrouwen weer hersteld wordt. En dat ze dat is dus. Daar is nog nooit wat van gebleken dan eigenlijk alleen maar spiegeltjes en kraaltjes.
Ja. Ja.
Die als het gegeven wordt, het is bijna zo dat ze via slinkse weg proberen die spiegeltjes en kraaltjes zelfs die nog weer bij ons weg te halen.
Ja, je moet uitleggen wat je daarmee bedoelt, spiegeltjes en
kraaltjes. Spiegeltjes en kraaltjes zijn toezeggingen op het gebied van schadeherstel, van het onderbouwen met financiën van het hele verhaal. Dat wordt elke dag nog wordt dat afgebroken. En krijgen we niet waar we recht op moeten hebben.
Wat ik bedoel met verdelen en heers is dat ze gewoon bijvoorbeeld in 1 straat, waar 10 huizen zeg maar schade hebben, dat er 3 uitgepikt worden die erkenning krijgen van hun schade en de anderen niet. Je krijgt dus dat in zo'n straat de buren elkaar met scheve ogen aan gaan kijken van verdorie, jij wel en ik niet, terwijl ik dezelfde schade heb. En dat is wat heel erg gebeurd is. En dit is maar een simpel voorbeeldje hoor. Maar zo is het in de hele provincie gegaan.
Ja.
Ja.
Dan moet je me vertellen, wat is ons laat ons lu? Wat betekent dat in gewoon Nederlands? En wat is je doel? Wat wil je bereiken?
Ons laat ons lu, dat ons laat is duidelijk, hè? Ons land.
Ja, en ons lu.
Ons lu. Lu
dat zijn wij, onze mensen.
Lu zijn luiden, en koopluiden, kooplu.
Ja.
En dat was een naam die we trouwens al op het Hongerstakingskamp hebben. En die hebben we niet veranderd.
Nee.
En wat we willen is dat we in ieder geval de erkenning krijgen van wat er hier allemaal aan de hand is. Wat er zich in de laatste tientallen jaren is ontstaan. En dat ze ook nakomen wat ook de Hoge Raad heeft beslist in een arrest van de Hoge Raad. Van overheid, u heeft schade veroorzaakt en die zult u moeten betalen. Dat heeft zo lang geduurd dat daar een component bij kwam en dat is de ellende en de wanhoop van mensen.
Ja.
En dat groeit eigenlijk vandaag de dag nog per dag.
Ja, er zijn twee dingen die... Kijk, het voelt alsof een dossier is dat oud is en al jarenlang hoorde niks meer over. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen. Het is geen oud dossier, het zijn nu dingen aan het escaleren. En dan heb ik het over wat je net zei, herhaal het maar. Ja, mensen zijn tot wanhoop gedreven. Ja. Wat volgt er op wanhoop? Want als je in hongerstaking gaat en dat helpt niet, wat komt er dan daarna?
Ja, zelfmoord. Want Groningers die zijn vrij rustig van aarde. Nou, wacht nog even af. Maar dan bouwt zich al die jaren al wat op, hè? En als dat een punt bereikt dat ze helemaal, zeg maar, uit elkaar spatten, nou, dan kan je erge dingen verwachten. Dan kan je misschien zelfs wel moordaanslagen verwachten. Want ik heb zelf bijvoorbeeld, ik ben altijd pacifist best, maar ik lag op een gegeven moment 's nachts in bed te dromen van, volgens mij kun je op internet vinden hoe je een bom moet maken. En toen dacht ik bij mezelf, waar ben ik mee bezig?
Ja, ja.
Wat gebeurt er met me? Ja, want zo zit ik niet in elkaar normaal gesproken. Maar dat is wat er gebeurt met mensen. Ze gaan ver over hun grenzen heen straks als hier niks gebeurt. En dan krijg je gewoon een revolutie in Groningen.
Maar dan, dat doet me denken aan de vrijstaat uitroepen, hè?
Ja.
Eigenlijk was dat dan de aanhef, hè? Dat je zegt van hoe zou dit zich nu gaan ontwikkelen?
Hm.
En dan heb je de uitroep van de Republiek Groningen. Best wel op een ludieke manier.
Mm-hmm.
Maar wat toen als een ludiek verhaaltje werd verteld, is aan het gebeuren.
Ja. Ja, je bracht het ook met humor, maar het was wel echt.
Ja, maar dat is onze republiekvlag, hè, die daar...
Hij hangt er nog steeds.
Ja.
Ik wou iets zeggen tegen mensen die dit dan gaan zien, de rest van Nederland, zou ik maar zeggen.
Mm.
Want jullie hebben dit hier al tientallen jaren aan de hand.
Ja, ja.
Maar 3 jaar geleden, toen die hongerstaking was, toen was het gevoel in het Westen, hè, waar ik dan ook woon, dat was ook van, ja, hongerstaking, aandacht vragen op die manier. En waar ligt dat helemaal, dat Appingedam?
Ja.
Nou, volgens mij regelt diepers dat wel. Maar nu zit heel Nederland in een soort depressie.
Ja.
Vanwege een andere oorzaak.
Ja. Ja.
Maar wat ik wilde zeggen is, wij uit Almere en de Ronde hebben dit pas een jaar of 9 maanden. En zij hebben dat al 20 jaar.
Ja.
Of misschien wel 30.
Ja.
En dat is wel een verschil, zeg maar.
Ja.
En
plus al die aardbevingen die zeg maar voor 2012 ontkend werden.
Ja.
Hè? Ik bedoel, we hebben meer dan 1400 aardbevingen hier al gehad.
Ja, daar is een ander ding wat een verschil is. Ja. Dan moet je daarop reageren. Is vergeleken met 3 jaar geleden is dat we nou die toeslagenaffaire hebben gehad.
Ja.
We hebben gezien dat onder 10 jaar Rutte met de Belastingdienst in alle geledingen van de organisatie van Nederland, zou ik maar zeggen. Ja. En mensen zijn benadeeld en er is gelogen. Dat geldt voor jullie ook.
Ja, heel sterk.
Een ander dossier, maar je hebt datzelfde.
Ja, heel sterk. Want ik bedoel, die dingen worden gewoon verschrikkelijk ontkend allemaal. En wij hebben een aantal bewijzen van hoe linkersoep het hier is.
Je bent hier zelf ook gaan meten naar die aardbevingen.
Ja.
Kan je me uitleggen wat erbij komt kijken? Want volgens mij is het dan best wel gedoe om zelf aardbevingen te maken. En waarom? Want het KNMI meet dat in Nederland.
KNMI is niet te vertrouwen.
Nee, KNMI is niet.
Vertel maar waarom je dat zegt. Want in Nederland die hier naar kijkt, denkt, wat zit er nou weer?
Ja, als we hier 's morgens komen op kantoor, is het eerste wat we doen is de KNMI-site bekijken met een live seismogramma. Die overigens in de wintertijd altijd 1 uur en 20 minuten achterlopen. En in de zomertijd 2 uur en 20 minuten achterlopen. Dat houdt dus in als wij zelf een beving constateren door hem simpelweg te voelen of te zien op onze scherm. Dan zullen we nog in de zomer 2,5 uur moeten wachten.
Voordat
er een melding komt van KNMI dat we dat kunnen zien. En dan zeggen we ook van ja, maar is nou een heel makkelijk voorbeeld. We hebben Delfzijl. Delfzijl hebben wij nog nooit een aardbeving gezien. Technisch gezien, KNMI gezien. Terwijl in de plaatsen rondom dat wel gebeurt. Wat eigenlijk plaatsen zijn die bij de gemeente Delfzijl. Maar de industriële stad Delfzijl met zijn enorme chemieprojecten die daar staan, inclusief het hele Naamtankenpark.
Daar staat geen meter.
Daar staat maar 1 meter in Delfzijl. Die is bevestigd op het gemeentehuis in Delfzijl. En die doet het niet.
Ja, die doet het niet.
Nee.
Althans, die doet niet wat er moet. Want nee. als ik bijvoorbeeld, noem het raster, we hebben afgelopen jaar en nu ook weer een beving in Tjuchem gehad.
Ja.
Dat is, als je een beetje hard kunt gooien met een steentje, dan gooi je van Delfzijl naar Tjuchem toe. Ja. In Tjuchem zie je enorme uitslagen op de lijst. En Delfzijl zakt die uitslag tot maar een heel klein stukje. Dan zeg je, dat kan niet, want alle plekken daarom toe, als we...
Hoe gaat het dan? Dat zeg je toch ook tegen het KNMI dan?
Ja,
of
ja.
We zeggen dat. Ja. En dan zeggen ze altijd van invloeden van buitenaf. Ja. Dat was gevraagd, hè. Dan zijn we van heipaal. Oh ja, sinds wanneer zijn ze s'nachts om 3 uur aan het heien?
Ja.
Dat gebeurt niet, hoor.
Ik moet vertalen, want anders dan is het onduidelijk. Wat je zegt is KNMI meet selectief, ja. Zodat er maar niet aardbevingen onder Delfzijl zijn, want daar zijn economische belangen.
Ja, en dat geldt ook voor de Eemshaven.
En dat geldt zelfs voor het Eemshaven-verhaaltje. Ja. En we hebben daar nog niet zo lang geleden zware uitslagen gezien.
Ja, echt heel zwaar, die hadden we nog nooit gezien.
Tineke woont daar,
ja.
In Oude Schip.
Ik lag te schudden in mijn bed. Ik denk, wat is dit? Het was alsof er een goederentrein onder mijn huis doorreed. Ik ben uit bed gegaan, ik woon midden in het veld, hè. Rondgekeken, nou, het was overal pikken donker, dus het was ook niet een tractor s'avonds om 11 uur. Ja, dat gebeurde ook nooit. Maar ik denk, wat is dit? Ik denk, nou, het zal wel een aardbeving wezen. Ik kijk morgen wel, want ik vlieg niet gelijk naar mijn computer dan, hoor. Dat zo gelaten word je op een gegeven moment, ja. Een beetje apathisch. Dat was met Westerwijpen ook. Ik hoorde hem aankomen rollen. Ik denk, oh, aardbeving.
Ja.
En ja, het heeft geen zin om dan gelijk uit bed te schieten en rond je huis te lopen.
Ja, ik kan me voorstellen dat je gaat kijken of er een grote vrachtwagen is. Dat wil je dan uitsluiten.
Ja, precies. Ja, juist.
Als je weet waar ze wonen, dan zeg je dat ze hier omhoog worden.
Ja, bij mij komt geen vrachtwagen.
Nee, maar dat heb je s'nachts gedaan. Maar dan, je ging naar de volgende ochtend, want ik voel hem aankomen.
Ja, dus ik ga naar die lifeseismogram kijken en ik zie me daar toch een brede streep. Dat hebben wij nog nooit gezien. Dat is echt... En Albert heeft het gemonitord, ook een paar dagen daarna. En er bleven hele grote uitslagen. We kunnen het straks wel laten zien. En we hebben erop gestuurd naar de KNMI. Van, hé, wat is dit? Waarom wordt dit niet gemeld? We hebben nog steeds niks gehoord.
Wanneer was dit dan?
Oktober.
Dus jullie, toen de apparatuur deed, je hebt zelf, die wil ik straks zien hoe dat dan werkt.
Ja.
En jullie meten, jij voelt dat.
Ik voel het.
Jij meet het.
Ja.
En je vraagt aan de KNMI, hebben jullie hem ook gezien? En ze zeggen, we hebben niet
gezien. Ze hebben helemaal niks gezegd. Ze hebben helemaal niet gereageerd.
Oké.
Wij hebben, uiteindelijk hebben we ook een vraag gesteld aan het KNMI. Toen hebben we tegen Beukema gezegd, wij, de burgemeester van Delfzijl, Gerard Beukema, waar we veel mee werken, hebben we gezegd van, misschien is het goed om die KNMI uit te nodigen.
Ja.
En dus te kijken wat van gebeurt er nou.
Ja.
Nou, hij heeft het keurig geregeld voor ons, we hebben een bijeenkomst op het gemeentehuis gehad, 3 leden van ons team erbij, er zat een gemeenteraadslid bij, er zat een burgemeester ook bij. En dan... De beste is dat je dan een aantal vragen schriftelijk moet stellen. Hè? Dan heb je mooi de tijd. Daar hebben ze 2 maanden vooraf hebben ze die hele vragenlijst gehad. Dus daar kunnen ze prima op anticiperen. Daar heeft hij ook keurig een PowerPoint van gemaakt.
Ja.
Zat duidelijk in elkaar. Maar dat waren feiten die wij al langs van was wel gesneden koek voor ons.
Ja.
En dan is dat interview afgelopen met die vastgestelde vragen. En dan zeg je van, ik heb nog wel wat losse vraagjes. En dan valt dat gebrek eigenlijk min of meer stil.
Het gesprek.
En dan, zit de burgemeester neemt elkaar eens aan te kijken. En dan zegt, ja, wat doen we nou? Nou, hij breekt het dan af, het verhaal. En er was ook over vragen van, waarom zijn er hiaten in het meetwerk? Ja, men zegt dat zelf al, wordt ook wel gepubliceerd. Dus ik weet niet hoeveel miljoen hebben om dat up-to-date te maken. En dan krijg je daar geen antwoord op. Dan zitten we nog even en dan zegt Beukema van, nou, dank dat u hier gekomen bent. Hij is nog even met hem uit eten gegaan. Misschien kan ik daar ook nog wat dingen...
Burgemeester.
Ja.
Om los te krijgen wat er aan de hand is.
Ja.
En dat gebeurt er niet. Dan bellen we elkaar s'avonds en dan is het... ik heb een 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kan ik hem bellen erover. Maar hij belt mij en zegt, ja, hij zegt, ik weet eigenlijk ook niet wat er aan de hand is. Hij zegt, ik ben hem gegeten, ook daar heb ik nog wat vraagjes verteld. Ik krijg geen passend antwoord. Hij zegt, laat me maar een nachtje gaan slapen, dan morgen zien we weer. Volgende morgen belt hij me op. Hij zegt, ik ga hem gewoon bellen.
Ja.
En vraag hem, wat is hier aan de hand?
Gewoon op de man af.
Gewoon op de man af. Van, ja. Waarom vindt dit gesprek op deze manier plaats? De reden daarvoor is dat hij een spreekverbod had gekregen van Wiebes. De vragen zijn doorgenomen die we gesteld hebben. Dat was het antwoord wat gegeven wordt. En verder mocht hij nergens over uitlaten.
Dat heeft meneer Karemie gezegd tegen de burgemeester?
Ja, dat heeft meneer Karemie meneer tegen de burgemeester gezegd van... Sorry, ik mag niet verder. Ik heb een spreekverbod.
Ja.
En toen? Dit was in november. Ja,
maar dan
nee, dat is al langer geleden.
Dat is iets langer. Ja. Maar dan zit je eigenlijk met de vraag, en nou?
Ja, vertel maar.
Ga nu maar eens vertellen, waarom is het überhaupt nodig dat Wiebes een controlerende partij als KNMI moet opleggen van, je mag niks zeggen. Dat, laat ik zeggen, het riekt in ieder geval wel een beetje naar een strompot.
Ja.
Een bierput. Maar daarna is het ook afgelopen. Daarna hebben we ook eigenlijk nooit meer... Kijk, ik zou, als ik een speler als KNMI was in het veld, dan zou ik met enige regelmaat hier eens even langs zitten en zeggen van, nou, wat hebben jullie nou allemaal? Wat is er nou werkelijk aan de hand? Inmiddels hadden wij toen besloten van, oké, wij moeten zelf een meter hebben. We hebben een bedrijf in Groningen zitten, in Bedum en in Groningen zelf. En dat heet Stabi-Alert.
Ja.
En die maakt over de hele wereld opstellingen om bevingen te meten en grondverzet te meten, et cetera.
Ja. Grondversnellingen, hè?
Die grondversnelling, dat hoor je vaker in het verhaal. Heel makkelijk voor de buitenstaander is dat uit te leggen. Wat is de magnitude? Gooi maar een steen in het water. Dat plopje is de magnitude en de golven, dat is de versnelling. En die versnelling is afhankelijk van wat voor grondsoort heb je. Dat soort versnelling gaat makkelijker door water en door veen heen dan door zware klei heen. Dat is een heel makkelijk verhaal.
En die veroorzaakt de schade.
En die veroorzaakt ook precies de schade wat eraan had.
Niet de magnitude.
En dan een voorbeeld van wat Tineke daarin zegt, is de beving van Westerwijbe van een jaar, anderhalf geleden. Dat was een forse beving.
Ja.
Die is gemeten in Westerwijbe, ook wel in de rest van de provincie, maar hij is het zwaarst daarna gemeten in Appingedam. Nou, hoe kan dat dan? Nou, dan krijg je weer het hamerverhaaltje, logisch. Waar heeft de weg van de minste weerstand, daar waar water loopt? Westerwijbe de Maar, Oosterwijbe de Maar, Wiemers, Damsterdam. En hij komt hier binnen met grote versnelling.
Ja.
Dus het kan best zo zijn dat er ergens in Groningen een beving plaatsvindt, waar rustig 20, 30 kilometer verderop nog schade kan ontstaan. Hè? Dat ligt maar net hoe hard is die grond aan het bewegen geweest.
En de instantie, ja, ik zeg hem even hardop, maar de instantie die we als Nederland hebben aangesteld om dat te meten, die doet dat niet helemaal zoals je dat zou verwachten.
Nee.
Die geeft namelijk ook niet bij elke beving de grondversnelling aan. Alleen wat boven de 2 is. En wat is nou de truc van KNMI? Als hier een beving wordt gemeten van 2,10, 2,20, ik noem maar wat, gaan ze het allemaal afronden tot beneden 2.
Ja.
dan hoeven ze de grondversnelling niet te melden.
Nou, ben ik wel benieuwd naar jullie opstelling dan. Zullen we daar...
Ja, dus toen hebben wij gezegd van oké, als dan de apparatuur van een Stabilert hier niet neergezet wordt, dan heeft dat een reden.
Ja.
He, want goede apparatuur, je zou het Groningen moeten gunnen om de beste apparatuur van de wereld daar neer te zetten, zodat het duidelijk was en zodat ze daarop passende maatregelen op kunnen nemen. Nee, dat gebeurt niet, want ze willen die bemetingen niet hebben.
Nee.
Oké. Okay. Wij vragen dan de
jullie mensen. Zijn tegengewerkt. Je was in...
Wij wilden gewoon feiten naar boven brengen. De logische feiten. En dan kom je met die mensen aan de praat. En dan... Ik weet nog wel dat het eerste was... Gelukkig staat mijn huis op heel zware palen. Heipalen.
Ja.
Waarop de baas zei van... Nou, daar zou ik me niet zo blij mee wezen. Want die vangen je trillingtje op. En er komt een schutje in. Die schutje gaat in de loop der jaren verder. En die komt een keer boven de grond. Ja. En die scheuren... Daar zeggen ze van, oké, als er zo'n scheurtje is, dan moeten we daar misschien wat aan repareren of wat aan doen. Maar die funderingen laten we gewoon zitten.
Ja.
Het is niet voor niks het fundament.
Ja.
Als je daar veilig op wil bouwen, dan zal dat fundament zodanig moeten zijn dat ze die bevingen kunnen weerstaan.
Ja.
Dus je moet in dat wereldje ook een heel andere denkvorm van hoe moeten we bouwen doen. We hebben ze uitgenodigd hier, we hebben een... uitgebreid een plek gezocht van waar kunnen we nou het beste meten. He, dat heeft te maken met de ligging, dat we niet langs een hele grote weg zitten waar heel veel storing en ruis op komt. We moeten een plek hebben waar eigenlijk ook wel wat meer bevingen zijn geweest in het verleden in die lijn. Dan moeten we kijken of we de financiën kunnen ophoesten, want dat is dure apparatuur.
Ja.
Nou, dat is een van de teamleden die heeft het geschonken aan het team en die heeft het helemaal betaald. Een van de hongerstakers was dat, die heeft gezegd van ik zet die meter neer, hij is van jullie, ik hoef daar ook niks van terug hebben.
Nee.
Ik wil mijn bijdrage leveren om te laten zien wat er aan de hand is. Nou, die apparatuur die hangt er nou en die geeft akelig nauwkeurig wat er aan de hand is. Het zou zo moeten zijn dat daar een netwerk van is. Hè? Maar dan kun je het helemaal duidelijk aan.
Ja, van mijn stations. De KNMI heeft dat
niet. Ja, nee. Maar dat wil de KNMI niet.
Nee.
En daarom willen ze ook niet met die mensen in zee gaan.
Mm-hmm.
En dat heeft andere belangen. Dus zeg maar dat tegenstrijdige belangen zijn.
Meten is weten. En als je het niet weet, dan weet je het ook niet.
Maar weet je, ik heb dat ook wel eens in een gesprek met de Wiebes gehad. U kunt wel, maar u wil niet.
Ja.
En dat is wat ons bijna elke dag duidelijker wordt. En het probleem is natuurlijk ook schier onoverzienbaar geworden. Als je alles wil repareren in Groningen, in sommige gevallen kan het niet eens anders. Dan moet je een heel ding slopen.
Nee, maar dat is toch... ik wil hier dan dit stukje afronden. Wil ik dat apparaat zien wat jullie hebben? Ja. Dat vind ik wel mooi. Maar de oplossing is volgens mij in simpele woorden... Je moet kijken wat de schade is die mensen... Je hebt een huis hier, je hebt een huis hier. Nou, wat is de schade? En misschien moet dat ding stuk. Misschien moet dat ding tegen de grond. Dat kan niet meer te redden. Nou, dan moet dat maar.
Ja, dan moet.
En dan ga je met die mensen kijken. Hoe kan ik... Jij blijft wonen op een manier die lijkt op wat je voor die schade had.
En dat is zo mooi in de uitspraak van de Hoge Raad. Ik ben vorig jaar. Dat ze zeggen van... Overheid, u had het kunnen weten.
Ja. En ze wisten het ook.
Ja, ze wisten het ook, want er was van tevoren al gezegd dat er schade van zou komen.
Ja,
En dan zegt hij daar heel eenvoudig op, u dient die schade te vergoeden.
Ja.
Daar staat niet bij 100 euro of 1000 euro.
Nee, de schade.
Ja. De schade moet u vergoeden.
Ja.
Dat is een uitspraak die bij voorraad uitvoerbaar is gemaakt. Dat wil ook zeggen, er is geen cassatie tegen mogelijk. En het zou eigenlijk inhouden dat jij als Groninger op dat moment gelijk je claim in kunt nemen.
Ja.
Ja, maar wat het in de praktijk inhoudt is, oké, dan moeten we dus nu de schade gaan inventariseren en nou, we zien nu dat heel lang gaat duren.
Ja.
Dat is wat
er aan de hand. Wat wel leuk was na dat gesprek met de KNMI, had Albert ook aangegeven over hun meters, dat de volgende dag stond het in alle kranten, dat de meters waren niet goed. Er zat een foutje in, ja.
Maar hebben ze dat nou hersteld dan? Meet het KNMI?
Nee, wat de fout was, is dat ze zeggen, we hebben de apparatuur van verschillende leveranciers en die zijn niet op elkaar afgestemd, die zijn als het ware niet goed gekalibreerd. Daardoor is de meting niet zuiver geweest, Maar dat heeft geen gevolgen voor de schade gehad.
Ja, ja.
Oh, jij gelooft het zelf?
Nou, ik geloof dit direct. Maar het is meer omdat ik andere dossiers ook volg. Ik bedoel, het KNMI zit gewoon naast het RIVM. Ze werken gewoon samen. Ze hebben dezelfde IT-afdeling, zou ik maar zeggen.
Ja.
En in die coronacrisis klopt er ook van alles niet aan wat de RIVM doet. Nee. KNMI heeft hittegolven teruggeschaald tussen 1900 en 1950. Ja. En dat, met dezelfde argumenten.
Ja.
Van, we hebben het meethutje vervangen. Ja. Misschien meten we nu wel anders.
Ja.
Voor mij klinkt het hetzelfde als deze.
Maar het is natuurlijk wel opvallend. Hè? Je hebt dat voorbereid. Je hebt dan dat gesprek. En dan de dag erop. De hongerstaker, Pieter, die was hier. En ik kom de deur zo binnenlopen. En die kijkt me met een paar ogen aan. Met de krant en al. Hij zegt, komt dat nou van ons gesprek? Ja, wat denk je?
Dat
ze voelen nattigheid van O. Bliksem, die zijn zeker bezig, feitelijk bezig om de goede dingen naar boven te halen.
Ja.
En we moeten daar wat mee. Dus als de sodemieter een stukje in de krant, de bevingsmeters zijn niet goed afgesteld. Ja. Maar dat heeft geen gevolg voor de bevingen en schade.
Zo.
Dat is toch niet nieuwsgierig, hè? Onze bevingsschat.
Maar hoe ziet zo'n ding eruit dan die trillingen oppakt? Is dat een groot apparaat of hoe werkt dat?
Zo'n kastje.
En die staat dan op een plavuizen of hoe werkt zoiets?
Kom eens even hier. Die zit met een stalen buis op een hele scherpe punt uitlopend in de ondergrond.
Oh ja.
Dus die wordt erin geslagen met een grote rammer. En daar staat de meetapparatuur bovenop.
En waar is dat ding?
Dat staat hier in Appingedam.
Ergens in Amsterdam.
Ja,
op een geheime plek? Nee.
Ja.
Oh.
Ja,
bang voor sabotage?
Ja.
Ja.
Ja. Je kunt het ding niet overal neerzetten. Nee. Er is weinig van zichtbaar, maar als mensen weten dat,
Okay.
Dan gaan ze de boel. Dus dat zit in een privétuin.
Ja. Hij heeft er niks van te vertellen, maar en daar komt dan een touwtje uit en dat touwtje dat landt uiteindelijk hier op de monitor.
Een kabel gaat in de computer van, dat was een oud teamlid van ons, daar gaat hij erin.
Ja.
En die kan dus ingelezen worden, mits je alle coderingen hebt. Eigenlijk kunnen wij alleen dat en Stabilert zelf op hun kantoor.
Nou, zeg maar.
Dus die kijken mee.
Nou, je bent de schoolmeester. Vertel maar waar ik naar zit te kijken dan.
Ja, dit geeft een goed beeld weer van wat er allemaal in de diepe ondergrond gebeurt. Is de apparatuur die hier in Nederland, in Groningen ontworpen is. En toch algemeen wordt gezien als zeer nauwkeurige apparatuur. Je ziet daar allemaal lijnen op staan. Al die lijnen, al die lijnen corresponderen met elkaar.
Wacht even, dit is veel te gezellig voor de kat. Ik moet even dat zo. Zo, ga verder.
Wat we hier zien op de bovenste twee zwarte lijnen zijn de elektronische waterpassen die op het apparatuur liggen. Die dus ieder trillingje, ieder bewegingje in de grond ziet gebeuren. En het is altijd de X-as, de Y-as of de Z-as die naar beneden gaat. Dus op de kompas van de windroos, zeg maar, is die apparatuur opgesteld. En die kan dan dus bij een uitlijning van gegevens weergeven. De twee rode lijnen, dat is de magnitude lijn. Je ziet daar een stippellijn op zitten. Die stippellijn, naarmate deze hoger wordt, gaat die op een gegeven moment zakken. Om steeds nauwkeuriger vast te kunnen stellen wat is er aan de hand.
Ja.
Deze stippellijn is ook aan mijn telefoon gekoppeld. Dus waar ik ook ter wereld ben, als hier wat gebeurt, dan geeft hij dat aan op een signaal op het telefoon. Deze lijnen geven natuurlijk wel aan dat er wat gebeurt. Die geven die magnitude aan. Hè. Onder in de grond waar die ontstaat heet de hypotude. Daar ontstaat die en dan kruipt die naar boven toe. Deze lijnen, dat zijn X, Y en Z-as van de grondversnelling. De peak ground acceleration, hoe ze dat noemen, de PGA. En die geeft aan hoe de grond aan het bewegen is.
Mm-hmm.
En dat geeft natuurlijk uiteindelijk aan waar de schade zit. En hoe de schade ontstaat, in welk gebied. Je ziet dan op een gegeven moment ook deze lijnen. Daar waren er maar een beetje, als het verder is dan van Appingedam, dan zie je deze lijn zakken. Dit is de lijn Z als Appingedam, die dus heel nauwkeurig aangeeft wat er hier in Appingedam gebeurt. Dan zie je dat die lijn vlakker en vlakker en vlakker gaat liggen. En uiteindelijk zie je dat zo'n puntje als wat je hier ziet zich uitbouwt tot een strakke onderlijn met een enorme piek erin. Als dat hier is, dan weet je, dit is dus in Appingedam geweest. Er is een beweging in de grond geweest. En dan gooit hij die lijn dus helemaal vlak. Dan zien we precies wat er gebeurt. De onderslijn is de temperatuur in de diepe ondergrond. En dat zie je hier 6 graden 450, 5 graden 400. Dus dat is tiende en honderdste van een graad die hij weergeeft in de temperatuur in de diepe ondergrond. Dat kan wel eens makkelijk zijn ten opzichte van bijvoorbeeld het grondwaterpeil. Dat kan ook wel eens makkelijk zijn bij het ontsnappen van gas.
Ja, maar dan maak je ook zorgen. Want je zegt van ja, als onder in de grond de dingen stuk gaan en dat water gaat stromen of er gebeuren dingen, dat zie je dan aan temperatuur.
Weet je, dat is zo belangrijk wat je zegt, hè? Dat stromend water heeft eigenlijk een smerende werking op bevingen. Wat we tegenwoordig zien is dat er dus enorme pieken in deze lijnen komen, terwijl hier helemaal niks gebeurt.
Ja.
En daar hebben we op een gegeven moment de specialisten en de seismologen gevraagd, hoe kan het nou dat we, want al die lijnen hebben met elkaar te maken, maar hoe kan het nou dat we daar niks zien en hier een enorme piek op? Die piek is dan ook zo dat hij deze waardes, wat hier nou staat 0,05, opzet naar 0,1 of naar 1.
Ja, hij past die schaal
steeds verder aan. En dan zie je dus hier enorme uitschieters opzetten. Van hoe kan dat nou? We hebben in Groningen een enorm netwerk aan breuklijnen. Dat zijn breuklijnen die oorspronkelijk in lange tijden geleden zijn ontstaan, maar die steeds zich aan het uitbreiden zijn. Dat de breuklijnennetwerk wordt steeds groter.
Ja, je zegt lang geleden, maar je bedoelt sinds dat we aardgas gaan winnen.
Ja,
dat bedoel je wel, hè?
Ja,
dus nieuwe breuklijnen.
Ja, dat ontstaat gewoon door die hamer, hè, die op de raam slaat.
Maar je hebt overal in de wereld heb je breuklijnen, maar dat bedoel je niet.
Maar dat zijn breuklijnen die veroorzaken tektonische aardbevingen. Ja. Een tektonische aardbeving wil net niet anders zeggen dan dat de grote breuklijnen die er in de wereld zitten, dat zijn aardplaten die tegen elkaar aan botsen of over elkaar heen schuiven of afschuiven. Zitten meestal ook op een diepte van tussen de 15 en 30 kilometer diep. Dat is ook vaak wat gezegd wordt voor iemand die niet hier leeft en die bevingen ziet. En dan zeg je, maar moet je eens kijken, daar is een beving van 8 op de schaal van Richter. Dat kun je toch niet vergelijken met een factor 1 hier op de schaal.
Dan zeg je ook, klopt, dat kan je niet vergelijken.
Ik zeg, dat kun je inderdaad niet vergelijken. Ja. Ik heb veel liever die beving op 30 kilometer dan die op 2 of 3 kilometer zit. Ieder jaar geeft de overheid de opdracht aan een partij. Voorheen was dat altijd NAM. Nu is dat, in het verhaal de slager kunt zijn eigen vlees, moet je dat natuurlijk niet doen. Is dat bij TNO ondergebracht. Maar daar zit te veel belang bij om hen dat te laten
doen. Moet je niet de NAM laten doen.
Dus dan stoppen ze nou bij de TNO neer. En dat is dan een onafhankelijke partij. Wij beweren dat het niet zo is, hè?
Als je, je was dus net, was je kritisch op KMI, maar nu ga je een stapje verder.
Als je vier mensen bij de TNO in een raad van bestuur hebben, en daar wordt één van aangewezen door de minister van Defensie en 3 wordt er aangewezen door de minister van EZ, dan begint het aardig te kriebelen bij de Groningers. Zo gauw EZ genoemd wordt, daar hebben we geen barst vertrouwen meer in. Dus ook daar vertrouwen we niet in. Maar diezelfde HRA, dat risicoprofiel voor dit jaar waarin we nu zitten, sluit niet uit een beving tussen de magnitude 5 en 7 in het Groninger gebied. Aan de randen een magnitude 7, in het gebied de rest van Groningen binnengebied een magnitude 5. Dat is ook wel logisch, want we hebben natuurlijk, Groningenveld is één heel groot gasveld. Ja. Daar zuig je gas uit. Er zitten van nature drukverschillen in de grond. Maar die drukverschillen ga je daardoor verergeren. Want de NAM, die moet om het gas te winnen, moet die steeds meer druk zetten om dat gas eruit te krijgen.
Je duwt wat anders in, zodat gas eruit komt.
Ja, het is in het verleden, waar het hele Groningen nog vol zat, dan sloeg je er bij wijze van spreken een buis in.
En dan liep het eruit.
En liep naar boven.
Ja.
Die druk in de ondergrond, die neemt af. En die neemt het meest af in het hart van het gebied. Dus de drukverschillen tussen bijvoorbeeld Loppersum, Appingedam en Groningen is enorm. Ja. Aan die randen waar het drukverlies het hoogst is, heb je ook de meeste kans op een aardbeving. Ja. En daarbij is die aardbeving voor dat gebied dus op een magnitude 7 gesteld. En dan moet je je voorstellen dat je je nooit meer kunt vergelijken een magnitude 7 in Azië, waar bevingen bij aardplaten gebeuren, en een magnitude 7 die hier komt, die op veel grotere ondiepte zit. Het KNMI zegt bij elke beving dat hij op 3 kilometer zit. Maar wij hebben natuurlijk ook de kaarten en de opgaves van het verleden gekeken en, bij het KNMI. En daar gaven ze aan 400 meter, 500 meter, 1000 meter, 3000 meter.
Die heb je ook gevraagd aan het KNMI? Ja. Hey, KNMI, meet je het dan niet of wat is er aan de hand? Wat zeggen ze dan?
Nee, maar zij hebben altijd, dan kom je beter tot een algemeen gewogen gemiddelde. Ja, daar kun je alles aan ophangen. Als er hier een beving is in Appingedam, dan krijg je niet de zuivere magnitude van Appingedam. Dat is wat Tineke net al even zei. Krijg je niet zuiver de magnitude van Appingedam. Maar ze pakken Delfzijl erbij. Nou, dat is gehoord, hè. Die beter doet het niet goed. Dus die pakken ze erbij. En ze pakken bijvoorbeeld Weerdum erbij. Die tellen ze met z'n drieën op elkaar en delen ze door 3. Daardoor gaat de magnitude altijd naar beneden.
Ja, damping effect.
En wat je dan krijgt van die grondversnelling die ze bij een magnitude vanaf 2 moeten weergeven. Daar zie je precies hoe en waar die grondversnelling naartoe is.
Dus het is gewoon fraude dus.
Je moet in ieder geval, dat is toch het hoofddoel van de overheid. Of dat nou regionaal, provinciaal of rijk is. Om de veiligheid van je inwoners te kunnen garanderen. Dan ga je toch de best mogelijke apparatuur pakken om het zo zuiver mogelijk weer te geven. En hoe kan het dan zo zijn dat dit zo zuiver is qua apparatuur? En KNMI die geeft alleen maar een grafiekje. Elke uur springt daar weer een balkje bij en daar zie je wat streepjes op.
Ja. Hoe zitten jullie dan, het is een ander onderwerp, want volgens mij heb je dit nou mooi uitgelegd. Ja. Maar hoe kijken jullie dan nu aan tegen dat heel Nederland uitgezet is. Niemand mag meer naar zijn werk, je kan niet naar de kapper, je moet s'nachts binnen zijn, je mag niet op straat. Allemaal voor de volksgezondheid. Want je zegt net, als er zoiets aan de hand is in Groningen, dan ga je daar toch de beste apparatuur voor neerzetten. Ja. Want volksgezondheid, dat is het belangrijkste wat er is. Ja. Nou, we zetten heel Nederland uit voor de volksgezondheid. Ja. Maar jij weet dat in dit geval, voor die aardbevingen, wordt juist op strategische plekken niet gemeten.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar dan?
Ja, dat is een enorme contradictie in hoe pas je beleid toe op je bevolking. Hè? Maar dat heeft niks te maken met je bevolking. Het heeft te maken met welke belangen je nastreeft. En in corona zie je nu heel, heel sterk opkomende economische belangen die er zijn. In de Kamer en bij het kabinet heerst echt wel het idee van, oh jongens, we hebben wat gedaan. Daar hebben we met z'n allen heel veel plezier van gehad. Ook wij hier in Groningen.
Het aardgas uit de grond halen.
Er is aardgas uit de grond. Dat heeft veel geld. Bijna alle grote projecten in Nederland zijn gefinancierd met dat aardgasgeld. Alleen het gevolg, daar sluit de overheid zijn
portemonnee voor in ieder geval.
Ja. En we hebben wel in het begin, dat zijn we al op de ongestapelkingskamp. Weet je wat de overheid het liefst zou willen hebben? Grote bulldozer aan de grenzen van Groningen zetten. Het grote gat dichtgooien, inclusief alle mensen die erin zitten, klaar. Dan maken we daar een pretpark van en we gaan daar wat kerncentrales neerzetten en hoppatee, probleem opgelost.
Als het nog goedkoper was, dan zou ze het nog doen ook misschien. Maar je hebt overheid, we hebben de regering Rutte de afgelopen 10 jaar, en dan hebben we de Tweede Kamer die dat controleert. En ja. Je hebt het over partijpolitiek. Nou zeg maar hardop dan, welke politieke partijen zijn hier en wat doen ze ermee in de Tweede Kamer?
Ja, maar dat
of gaat
dat
niet zo?
Ja, nee, dat je zou willen dat het zo zou gaan. Want dat is een volksvertegenwoordiging die opkomt voor je bevolking. En voor de veiligheid van je bevolking.
Maar er is er geen één, dan is dat ook een antwoord.
Er zijn. De SP die vecht zich uit de broek. Ja. Maar we hebben nou eenmaal net de verhouding in de Kamer liggen dat als de regeringspartijen ja zeggen, dan gaat het door. En ondanks dat je wel eens ziet, hè, dat mensen van de partij enorm in de bres springen voor Groningen, op het moment suprem dat het gestemd moet worden, gaat het de andere kant.
Maar hier heb je iets heel concreets. Hier zeg je, KNMI zit de cijfers wit te wassen en dat kunnen wij aantonen.
Ja, maar weet je,
daar komen ze toch niet meer weg?
Ja, nee, daar komen ze niet meer weg. Ja, ze komen er wel meer weg.
Nou ja.
Neem een bret voor je kop.
Je zegt net de SP, maar Renske Leijten heeft toch met Pieter Omtzigt en een paar journalisten een ander dossier opengekregen. Ja.
Top. En wat blijkt nu? Je hebt de toeslagenaffaire gisteren. Ja. Wat lezen we gisteren? Er zijn nu papieren bovengebracht waarin blijkt dat het eigenlijk kamerbreed in de hele Belastingdienst gebeurt.
Ja.
In alle regionen van de Belastingdienst. Ook alle uitvoerende organen die daaraan vastzitten. Hè, ABP, UWV, ja. Een hele bliksemsboel. Dat is één grote puinhoop. En die is ook met mensen omgesprongen als, nou, zeg het op zijn zachtst gezegd, maar zeer oneerbaar met je mensen omgaat. En wat is de gaswinning? Gas zit in gesteente. Die gesteente heeft een mate van porositeit en daar zit dat gas in.
Ja.
Daar moet je die druk erachter zetten om dat eruit te blazen en naar boven te kunnen halen. Nou, die porositeit die is heel erg verschillend. Dus het kan best wezen dat bijvoorbeeld Appingedamlopers een hele grote porositeit. Dus de druk op dat gesteente waar het gas is heel erg hoog. En die drukt veel gemakkelijker, drukt hij dat gesteente in. Dat noemen ze compactie, hè? De in elkaar druk gewoon. Ik zeg altijd heel veel mensen die dat niet begrijpen, van je hebt wel eens van een spons gehoord. Ja, nou, je kunt een spons bij de Action kopen. Daar moet je echt in drukken om het water te krijgen. Dat is gemiddeld Groningen. Maar je hebt ook plekken, daar zit zo'n natuurspons in. Hele grote gaten, hele grote gatenkaas. Die druk je zo in.
Ja.
Nou, die gebieden zijn natuurlijk het gevaarlijkste. Dat wordt ingedrukt. Ja. Maar daar gaan ook breuklijnen mee kapot.
Je zei ook, je hebt een kaart in principe waar de breuklijnen van Groningen op zijn.
Ja, ja. Die kunnen wij zien, hè, in ons voorgesprekje liet ik op het scherm een foto zien. En daar zie je die strepen allemaal opstaan. En je ziet dus ook, als je van het jaar neemt en je zou een 2 jaar wachten, heb je best kans dat je daar weer andere breuklijnen bij ziet komen.
Ja.
En dat hele, en ik vind dat voor Groningen een dreigend probleem, dat in gaat zakken, omdat stop je met gaswinning, dan stopt de nam ook met de druk zetten in de grond om het gas eruit te
halen. Ja, dat heb ik eerder gehoord, want die druk wordt er nu opgehouden. Zouden nam helemaal zeggen, nou, we pakken het in, we gaan niet weg, er valt hier niks meer te halen, we halen ook de druk eraf, dan beginnen de problemen pas echt.
Dan heb je het kaartenhuis wat in elkaar stort op een gegeven moment.
Maar dat is onvermijdelijk, dat gaat gebeuren.
Nee, dat is echt onvermijdelijk. Of is dat nou wat daar bij Aken gebeurt?
Oh, is dat daar gebeurd, bedoel je?
Dat je weer al die bevingen ziet. Zijn dat geen bevingen, maar zijn dat instorting?
Ja.
En een instorting is natuurlijk ook levensgevaarlijk. Hè? Ruim een jaar geleden, zei het KNMI samen met de SODM, we moeten oppassen, er komt een officiële waarschuwing van sinkholes.
Ja.
Ja, wat is een sinkhole? Dat is een gat in de grond die ontstaat door stromend water en grond.
Ja,
ja, dat stort in elkaar. En is dat iets wat ze ook in die HRA, in het risicomodel oppakken? En weten ze dat donders goed? Want ik heb niet de illusie dat wij hetzelfde weten, wat topwetenschappers weten. En tijdpad van.
Ze weten dat al lang.
Als je... Ik durf rustig te zeggen, krijg je bijvoorbeeld hier in Appingedam een kracht 7, of tussen de 5 en de 7 in, wat ze zelf maar roepen, en ze sluiten, dan zijn de rapen gaan.
Dan vallen de doden
op. Ja, dan vallen de doden.
Dan gaan de gebouwen op.
Dat kan niet missen. En weet je, de NAM is daar ook op voorbereid.
Oh ja?
Die weet dat.
Ja, jij weet het ook.
Ja, maar de NAM weet het, want die heeft in concept... En dat heeft even op internet gestaan, is er heel gauw weer afgehaald, maar we hadden hem wel te pakken. In concept heeft daar een brief op gestaan, wat een condoliancebrief is. Er is bij u wat gebeurd, aardbeving. Dat is geweest in plaatsje puntje, 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 op datum, puntje, puntje, op zo uur, puntje, puntje, en uw woning, puntje, puntje. En slachtoffers gevallen. En wij willen onze deelneming uitspreken. En dan moet je je voorstellen dat je in een huis woont. We hebben een stel gehad. Wij zijn ertussen gesprongen op hun verzoek. Dat is ook opgelost. Maar die woonden al 3 jaar lang in de voorkamer van hun huis. Mensen naar de kleinkinderen, die mochten daar niet komen. De scheuren op de slaapkamers, dus zeg maar de boven, die waren zo groot. Dat was niet meer... De mensen hadden het gevoel van dit gaat hartstikke fout. Ik moet in ieder geval zorgen dat ik beneden slaap. En dat ik heel snel weg kan.
Mijn huis zou
en dan uiteindelijk krijg je ter plekke een discussie tussen een aantal mensen die erbij betrokken zijn. Hè. Dat was toen TCMG, samen met de NAM en het Centrum Veilig Wonen. En dan doorbreekt de Nationaal Coördinator Groningen op dat moment de impasse die er is. Want één zei, het kan nog wel net. En de andere zegt, het kan net niet meer. Dat ter plekke de NCG, die er ook bij was, zegt van... jullie denken maar wat je erover wil, maar we zetten dat huis vandaag in de stut. En die is dezelfde dag door een aannemer in de stut gezet.
Ja.
Mensen zijn uitgekocht, zijn verdwenen.
Ja. Nou, zo moet dat ook.
En zo moet dat ook.
Ja.
Maar dan rij je daar weer langs en dan is het huis gewoon weer bewoond.